Oké, dus het kan zelfs zo zijn dat je zodanig gaat groeien dat je qua kosten kiest voor een AWS cloudopslag. Mm-hmm. En dat je API's gebruikt van Microsoft, Google en noem maar op. En dat je CRM doet in, of een klantenservice in, zo flexibel wil je zijn.
Ik wil zo flexibel kunnen zijn.
Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Ja, en welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Dataloog. En vandaag vanuit Rotterdam.
Uit de kluis.
Ja, de kluis in Rotterdam,
in de
Lex.
Kluis.
Jouw stad een beetje, hè?
Huh?
Jouw stad.
Rotterdam?
Ja.
We gaan het vandaag hebben over vakanties.nl.
Maar je werkt in Rotterdam, toch?
Ja, dat wel. Maar okay, dat betekent nog niet, toch? Nee, maar Rotterdam is top. Oh jee, wat zeg ik nu?
Gaaf. Zitten we een keer in Rotterdam en dan begint het zo.
Ja. Nee, maar we zitten ook in Amsterdam. Toch?
Ja,
toch ook?
Ja, zeker.
Vakanties.nl.
Ja, we zitten hier bij je.
Gaaf. Het wordt alweer, wat is het? Voorjaarsvakantie komt wat aan. Ja. Heb je een aanbieding voor ons?
Altijd.
Op basis van onze data en Walter van der Scheer woont daar. Dat is een salaris. Hij gaat daar naartoe op vakantie.
Ja. Die aanbieden. Weer naar de Costa del Sol.
Of is het nog niet zo?
Gaan we het over hebben. Want we zitten hier met, voor we er helemaal induiken, we zitten hier met Elwin Kamp, de CTO van vakanties.nl. En we gaan het vandaag hebben over hoe jullie eigenlijk de bestaande vakantiemarkt aan het uitdagen zijn met grote ambities.
Klopt.
Welkom.
Ja. Leuk dat jullie hier zijn in Rotterdam. Inderdaad lekker in de kluis.
Binnen
de stad.
Ja.
Ja, bij deze toch wel Rotterdamse start-up vakantie.nl.
Ja, is het een start-up?
Ja, het is nog steeds wel een start-up.
Wanneer zijn jullie begonnen dan?
Wij zijn begonnen half 2017.
Ja, 3 jaar.
En, ondertussen een kleine 3 jaar oud dus.
Ja.
Ja, als je een beetje naar de Amerikaanse stijl start-ups kijkt, dan zijn we echt nog een start-up. Nederland is allemaal wat kleiner, dus dan sommige mensen beginnen ons skill-up te noemen. Maar met 20 man en de omzet die we nu doen, ik zou zeggen, wij zijn nog steeds een start-up.
Ja, want jij kijkt niet zo naar de Nederlandse markt. Jullie ambitie gaat groter. Je kijkt vooral naar hoe Amerikaanse partijen dat doen.
Ja, ik denk dat je je wel met de serieuze spelers moet vergelijken. Ja. Om echt succesvol te worden.
Niet te bescheiden zijn.
Niet kneuterig, niet te bescheiden.
Ja. En Elwin, hoe ben je zo bij vakanties.nl terechtgekomen?
Dat is best een aardig verhaal. Dat komt vanuit een soort gedeelde interesse tussen Judith, de CEO en de co-founder, en mijzelf eigenlijk. In datagedreven marketing. En eigenlijk ook een gedeelde frustratie over de silo-vorming die je bij veel bedrijven ziet. Mm-hmm. Tussen data en eigenlijk de IT-afdeling, traditionele IT.
Want die staan los van elkaar bij veel bedrijven.
Die staan heel vaak nog te los van elkaar.
Ja. Heb je dat gemerkt in het verleden?
Ja, heb ik heel erg gemerkt. Ik kom zelf uit de data en analytics hoek. En traditioneel gezien ben je dan eigenlijk een bedrijf dat werkt voor de IT-afdeling.
Ja.
En IT die wil van alles en die heeft van alles. Maar die praat heel weinig met marketing, hebben wij gemerkt. En Judith daarentegen, die komt juist bij de marketingclub vandaan. En daar zie je heel erg dat marketing heel ambitieus is, heel veel wil, maar eigenlijk net niet de juiste middelen of net niet de juiste IT-expertise in een eigen afdeling heeft om echt succesvol te worden. Judith en ik hadden zoiets van, daar moeten we wat mee. Daar moeten we eigenlijk misschien wel een propositie van maken vanuit onze consultieachtergrond.
Ja.
Nou, dat is hem niet helemaal geworden. We hebben op zich wel leuke workshops gehad met mensen die allemaal heel enthousiast werden over deze propositie. Maar succes bleef uit.
Want dat was nog niet het vakanties.nl concept?
Nee. Dat deden wij vanuit onze eigen werkgevers.
Ja.
Gewoon met het verhaal, wij moeten een leuke propositie bedenken om wat meer sales binnen te halen.
Ja.
Vanuit iets dat we allebei heel leuk vinden.
Ja. Want jullie kwamen allebei bij dezelfde werkgever vandaan?
Nee, we zaten bij verschillende werkgevers.
Oh, leuk. Vertel.
Ja. Dat bedrijven waren, dat mag gewoon zeggen hoor.
Ja, ik zelf zat bij Incentro en Judith zat bij ISM e-company, dat is een marketingbureau. En hoe dat een beetje is ontstaan, wij als Incentro, echte techneuten, wij hadden bedacht van, wij moeten eigenlijk een soort tool ontwerpen, een bot, die de marketeer gaat vertellen wat hij moet doen, voordat die marketeer het überhaupt zelf doorheeft.
Goedemorgen.
Stuur e-mail en maak advertentie.
Jij bent marketeer, daar ga je.
Ja, heerlijk. Lekker fantastisch.
Ambitie was super hoog. Dus als het morgen slecht weer is, zet die paraplu's even vooraan in de winkel. Dat soort advies, weet je wel. Echt actionable advies.
Ja.
Dat idee was natuurlijk super vet. En vooral marketeers die vonden dat heel mooi.
Ja.
De vraag was of we het echt waar zouden kunnen maken. Maar op die manier zijn we wel in contact gekomen. Van, wij hebben dit product. Jij hebt de misschien wel de klanten of de bedrijven die er geïnteresseerd in zouden kunnen zijn. Misschien gaan we daar eens wat mee proberen.
En dat gingen jullie toen al samen doen in een bedrijfsforum? Of was het nog vanuit jullie werkgever?
Het was gewoon een bijrol in de sales die we toch al deden. Zij zat daar in het MT. Ik was ook teamleider. Dus,
Goede klik. Want heb jij een technische achtergrond?
Ik heb niet echt een technische achtergrond. Ik heb uiteindelijk psychologie gestudeerd.
Oh, die horen we vaker, hè?
Ja, wie was dat ook weer?
WeTransfer en bij AWS ook.
Oh jee, ze proberen toch in onze brain te komen, Walter. Zie je?
Je moet uiteindelijk natuurlijk gaan doen wat je leuk vindt. En ik heb consumentenpsychologie gedaan. Dus dat gaat heel erg over keuzegedrag, groepsdynamica. Waarom doet iemand iets? Waarom maakt hij een economische keuze? Eigenlijk de link met e-commerce, maar ook met data analytics, die is best wel sterk. Je mist het programmeerstukje, maar hoe gedraagt een klant zich? En wat wil die nou? Daar zit wel overlap. Dus ik ben toen de business intelligence ingegaan. Ik hield natuurlijk wel altijd heel erg van techniek. Dus ben ik BI-consultant geworden, een stukje doorgegroeid daar bij Incentro. En Judith ontmoet. En Judith is brutaal geweest. Die heeft mij gevraagd, hey, ik ben met een hele vette start-up bezig. Wil jij daarbij om het technische stuk te gaan trekken? Nou ja, dat was snel beklonken. Ja. Ik vond het wel een mooi verhaal.
Ja. Dus goede klik. Het verhaal was mooi.
Ja. Hier in Rotterdam een bakje koffie gedronken. En toen is het snel gegaan. Toen ben ik op 1 januari 2018 gestart.
Twee jaar geleden.
En toen was er bijna niks. Toen waren we een week live.
Ja, want hoe zag die organisatie eruit? Jullie hebben je spaarrekening leeggetrokken en zijn van start gegaan. Moet ik het zo voorstellen?
Wij hebben het geluk dat we een grote investeerder achter ons hebben.
Ja.
Joost Romein, dat is ook ex-eigenaar van de Sunweb Groep.
Ja.
Dus we hebben daarmee iemand die graag wil investeren, die hele goede ideeën heeft en die ons echt de vrijheid geeft om dit een succes te maken.
Ja.
Dus dat is heel vet.
Kenden jullie ook al?
Judith kende hem heel erg goed.
Ja. Zij, super.
Hij heeft volledig vertrouwen in Judith en...
En vertel, jij komt binnen. En toen, wat trof je aan in de technische zin, in de datazin?
In de datazin nog niet zoveel. Er stond de site. En op zich was er ook al, natuurlijk Judith, die is ook niet gek. Die dacht al, we moeten wat met data en met klantgedrag. Dus er was al bepaald van, hey, we gaan clickstream gedrag van de klant op de website gaan verzamelen. Maar we hebben de website laten bouwen door een externe partij. En dat hele clickstream platform, dat was eigenlijk in ontwikkeling. Dus ik was vanaf het begin daarbij betrokken. Maar de initiële opzet was op AWS. En dat maakte gebruik van vrij degelijke techniek. Dat bijvoorbeeld een hele Kafka zat daartussen. Misschien wat te groot. En ook Kafka, ik had daar nog nooit mee gewerkt.
Ja, want wat doet Kafka?
Kafka die stuurt events door van plek A naar B. Noem het zomaar.
Ja, voor streaming data.
Veel meer. Ja, streamdata.
Ja. Ja.
En die streamde een AWS bucket in grote AVRO-bestanden. 100 MB per stuk. En dat was eigenlijk het verhaal. Maar met zo'n AVRO-bestand, daar kun je nog niks mee.
Nee.
Dus... ja, wij wilden dat werkbaar maken. Dat was eigenlijk mijn eerste inzet. Nou, er staat iets, goed over nagedacht. Idee is goed, maar hoe krijgen we dit nou in onze start-up sfeer werkbaar? Want we hebben niet een heel tech-team zitten die daar wat mee kan.
Ja.
De Amazon database technieken geprobeerd. Uiteindelijk op Athena uitgekomen. Ondertussen dus wel een dik 2 jaar geleden. Dus ik weet niet hoe die er nu voor staat. Maar toen was het allemaal net nog wat beperkt. Wat je nou kon, query mogelijkheden lastig, langzaam. Zoveel data hadden we natuurlijk helemaal niet. We waren net live.
Ja.
Maar het werkte niet heel lekker.
Voordat je verder gaat, Walter. Je hebt net AWS re-invent avondje gehad.
Ja.
Wat doet AWS daar nu in?
Ja, Athena was niet een van de... Er zijn geen grote releases in geweest. Maar het is echt een product wat continu in ontwikkeling is. En dat is natuurlijk wel de grap ook bij de cloud. Hè? Een service die net geïntroduceerd wordt. Ja, die is nog wel staat in de kinderschoenen. Op het moment dat mensen mee aan de slag gaan... is het ook echt de uitdaging dat we de grenzen gaan opzoeken. En daarmee het product verder gaan ontwikkelen. En soms is dat wel een beetje... ontginnen van nieuw gebied. En ja, dat is in het begin met Athena natuurlijk ook zo geweest.
Ja, en dat geldt eigenlijk ook voor Google. Want ik ben zelf Google-fan, kan ik wel zeggen. En
Waarom ben je Google-fan?
Omdat er een aantal zaken bij Google gewoon heel erg goed werken. Ik vind G Suite vind ik heel fijn, vind ik heel goed werken. Een beetje de softe kant. Maar ook deels vanuit mijn data analytics, SQL, database hard, is dat BigQuery, dat was van de cloud providers veruit het eerste en meest volwassen... Ja, analytische data warehouse op de cloud, volledig managed. Gewoon geen gezeur, dat werkte gewoon. En dat werkte ook begin 2018.
Dus jij kwam binnen en er was gekozen voor AWS. En je zei, jongens, mijn Google hart zegt dat we toch moeten proberen om iets met Google te doen en met BigQuery.
Ja, ja.
En stond de organisatie of jullie stond er open voor?
Oh, zeker. Die heeft me aangenomen op deze rol om de technische kaart te trekken. Dus de strategische keuzes op dat gebied, die ligt dan ook bij mij. Ik moet natuurlijk wel af en toe uitleggen wat ik doe.
Ja. Was het veel werk om dat om te zetten?
Dat viel heel erg mee. We hebben wel wat hulp gevraagd van toevallig van Go Data Driven. Dat heeft een week geduurd en toen was de boel over. Dus dat is heel snel gegaan. Dus toen konden we lekker werken in BigQuery.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de data en AI trainingen van Go Data Driven. Ga voor meer informatie naar godatadriven.com/training.
Maar heel even, hè, wacht even. Even vakanties.nl, ik ga op vakantie. Heel even vertellen, wat doen jullie? Wat is jullie doelgroep naast boeking, naast vakantie? Noem maar op.
Ja, wij zijn een online reisbureau. Zo moet je ons zien. Dus booking.com is geen reisbureau. Maar we zijn ook geen tour operator. TUI is een tour operator en dat is het. Maar wij verkopen reizen van zowel onszelf als van andere aanbieders. Dus wij zijn veel breder. En we willen eigenlijk de offline reisbureau ervaring naar online halen. Want we zien dat daar nog een heel groot gat is. Het boeken van een vakantie, dat is nog helemaal niet zo makkelijk als dat het zou moeten zijn. En het gaat eigenlijk al jaren een beetje op dezelfde manier. Iedereen die zoekt zich rot, ook online. Het is alsof je een enorme stapel reisgidsen op je salontafel hebt. En je begint maar te bladeren. En op een gegeven moment zie je iets wat je wel aanspreekt. En het prijs is misschien goed. Je wordt allicht overgehaald door wat marketingtrucjes. En dan boek jij je vakantie.
Dus eigenlijk wat je zegt is nog vrij plat. Hè? Mijn vrouw die zit af en toe vloeken naast me op de bank. Als ze weer de vakantie moet boeken voor de zomer. En die duikt in booking.com. En die vindt gewoon niet... het moet toch zijn, Walter, mogelijk zijn. Dat je op je huidige profiel de juiste... noem maar op. Dat is jullie doel.
Dat is ons doel. Vroeger gingen mensen vaker naar dezelfde plek. Maar ook waren ze vaak trouwe klant bij een reisbureau. Wat nog steeds vrij veel gebeurt. En zeker ook in Europa en Duitsland zijn reisbureaus nog heel groot. Het mooie aan een reisbureau is dat de dame achter de balie, die kent jou na een aantal keer op vakantie te zijn geweest. Dus die weet wat jij ongeveer wilt. En zij weet aan de andere kant ook wat ze ongeveer verkoopt. Misschien weet ze ook wel waar de meeste marge op zit. Dus, maar ja, die trucjes heb je online ook. Dus die persoon die geeft jou op zijn minst een goed passend aanbod. Mm-hmm. En dat is toch wel heel erg fijn. Dat jij gewoon lekker aan iemand advies kan vragen van, hey, waar moet ik nou eens naartoe?
Ja, en dat er vertrouwen is. Dat is ook heel belangrijk.
Vertrouwen is heel belangrijk, zeker. Want vakantie is een grote uitgave. Ja. Wij zijn in die zin heel anders dan standaard e-commerce.
Grote uitgave en een grote beleving. Het is een beetje een hoogtepunt van het jaar voor veel mensen.
Ja, echt een heel belangrijke. Mensen krijgen één keer per jaar vakantiegeld. En veel mensen gaan ook gewoon één of misschien max twee keer op vakantie. Met het gezin, ook nog eens heel belangrijk. Allemaal gefocust. Iedereen gaat op vakantie in de schoolvakanties. Het is een belangrijk moment in ieder jaar. En elk kind heeft goede herinneringen aan zijn zomervakanties. Ja, dat heeft veel impact op iemands leven.
Ja, dus die ambitie is duidelijk. De offline ervaring naar online halen. Dus dan ga je daar. Je hebt je platform. Dat draait inmiddels op Google. Ja. Je data warehouse staat klaar. Dan is het een beetje een kwestie van de klant leren kennen en gaan, toch?
Ja, precies. Dan is het zo geregeld. Ja.
Hoe gaan jullie die klant leren kennen? Vertel. En dan met name op hoe ga je data collecteren?
Wat we dus vanaf het begin doen, en dat is heel waardevol geweest, is dat wij alle klikgedrag op de website van de klant verzamelen. En dat doen we natuurlijk in principe alleen bij toestemming. En we doen het grotendeels anoniem. Wij doen niks zonder dat je dat wilt.
Een first party cookie dan?
Echt onze eigen tracking systeem. Ja. Dus dat gaat ook niet... Kijk, we gebruiken Google Analytics, maar dat is niet onze primaire bron van dat gedrag. Dat doen wij met ons eigen systeem.
Dus de veranderingen die eraan zitten te komen, ook in de Google Chrome browser, dat alleen maar first party cookies toegestaan zijn, daar zijn jullie klaar voor.
Binnen deze techniek hebben wij daar geen last van. Marketing zal er anders over denken, maar... Voor het hele gedraggedeelte gaat het prima.
Ja.
Dus dat draait lekker vanaf het begin. En je ziet, kijk, in het eerste jaar waren we natuurlijk heel erg klein. Maar het afgelopen jaar hebben we best wel veel volume gedaan. Mm-hmm. Dus dan bouw je gewoon heel veel klantvoorkeuren en klantgedrag op.
Kan je dat eens een beetje meer in detail vertellen? Je zegt, we verzamelen informatie van... Wat verzamel je dan en wat doe je ermee?
We hebben eigenlijk twee grote pijlers. We hebben het individuele gedrag. Dat zijn mensen die ook echt aangeven van... ik wil persoonlijke aanbiedingen via mijn e-mail ontvangen... daar kunnen we een individueel profiel van opbouwen. Dus dan kunnen we ook gaan kijken van als jij steeds kijkt naar gezinsvakanties naar Turkije voor een bepaald budget. Dan gaan wij wel op zoek naar de best passende vakanties voor jou binnen die kaders. Dat is echt op het individu. Maar we kijken ook meer naar de grote hoop. Want wij hebben eigenlijk vakanties voor iedereen. Dat was ook onze eerste marketing slogan. Vakanties.nl die is er voor iedereen.
Ja.
Van goedkoop tot duur, ver weg, dichtbij, van alles, lang, kort. Dus daar kun je mensen ook natuurlijk op gaan segmenteren op basis van gedrag.
Kan je een beetje wat vertellen over dat segmenteren? Hoe doe je dat? Wat gebruik je daarvoor? Welke queries draaien? Welke programmeersoftware?
Het segmenteren is grotendeels SQL gebaseerd. Ik ben wel een voorstander van SQL. Je kunt natuurlijk op een gegeven moment loop je tegen de grenzen aan. Dan moet je verder gaan. Dan moet je bijvoorbeeld Python gaan gebruiken. Maar SQL is heel, heel begrijpelijk voor veel mensen. En ook de niet-technische, mensen met een niet-technische achtergrond bij ons. Die kunnen basic SQL queries draaien. Die kunnen af en toe een parameter aanpassen. Dus daarmee maak je eigenlijk je data heel erg toegankelijk. Dus wij proberen dat zoveel mogelijk in het SQL-domein te houden, tenzij we tegen grenzen aanlopen. Want BigQuery die is niet overal even goed in. Het is geen relationele database. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld verschrikkelijk veel gaat joinen, dan loopt dat af en toe een beetje in de soep. Dus je moet daar of heel slim mee omgaan, Of op een gegeven moment zeggen, ik ga die logica niet meer in SQL stoppen, ik ga die ergens anders.
En waar stop je dat dan als je tegen die grens aan loopt?
Vooral in Python. En dan gaat het zitten in een stukje voorbewerking. Dus we hebben pipelines bijvoorbeeld ook met Dataflow. Die doet ook op de clickstream data al het voorbewerking. Omdat je dat gewoon beter al direct kunt doen. Of meer aan het einde. Dus dan is je data wat meer plat, maar ga je je bewerkingen pas later doen.
Graaf. Hey, en AutoML, kijk je daar een beetje stiekem naar?
AutoML niet. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat er nog niet een echte use case is. Er zit er wel voor ons eentje aan te komen. Dat is het verbeteren van de plaatjes en de praatjes op de website. Dus dat is heel leuk. En dat is die Vision API, die is daar gewoon heel goed geschikt voor. Ja. Dus dat is mooi.
En heel even terug naar die individuele klant, hè? Het opbouwen van het profiel. Hè? Hoe doen jullie dat? Hoe weten jullie nou wie ik ben, wat mijn voorkeuren zijn? Dat ik dus niet een cruise wil, maar wel een weekendje. Want als je dat weet, dan kom ik weer terug een beetje op jouw marketing en je psychologie. Dat je een beetje kan voorspellen, niet voor de marketeer, maar hè, dat mijn vrouw een aanbieding krijgt die precies dat is wat ze zoekt. En dat ze zegt, joh, doe het maar.
Ja. Nou ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Wij vangen een uniek ID af van jou zodra je op onze website komt. Dat is anoniem, dus wij kunnen dat niet koppelen aan jouw persoonsgegevens. En aan de hand daarvan gaan wij kijken van, hey, hoe gedraag jij je? En hoe overlapt dat gedrag ook met het gedrag van andere klanten?
En dat gedrag, wat kan je meten? Wat meten jullie?
Eigenlijk alle acties op de site. Dus dat gaat best op een hoog detailniveau.
Ja.
Eigenlijk alle details van jouw gedrag, die meten we. Dus elke klik. Heen en weer klikken tussen accommodaties, browsegedrag, ja. Selecteren van prijzen, filters, landen, noem het maar op. Je kunt er vanuit gaan, alles wat je kunt doen op de site, dat wordt afgevangen.
Hey, en combineer je ook open data? Ik bedoel, weet je waar ik woon en wat mijn salaris is en alle mannen die gaan op het strand liggen?
Nee, weet ik niet. Is misschien nog wel interessant, maar het echt een goede dataset verkrijgen die betrouwbaar is, wij hebben daar onze twijfels bij. Het is misschien wel leuk, het third-party datastuk. We hebben nog niet echt naar gekeken.
Oké.
En dan verzamel je dat en dan heb je die data. Maar dan wil je er ook bepaald inzicht uit gaan halen. Dan wil je begrijpen dat als iemand 3-4 keer tussen accommodatie heen geswitcht heeft en nu voor de derde dag op rij weer terug is. Mm-hmm. Dat zegt iets over iemand, bij wijze van spreken. Ja. Maar hoe haal je die inzichten eruit?
Dat hangt er vanaf hoe ingewikkeld het inzicht moet zijn. Je kunt echt al heel erg veel doen met basic reporting eigenlijk. Je moet ook een bepaalde volwassenheidsflow door als jong bedrijf. Het is heel, heel leuk en interessant om direct heel veel met machine learning en data science te gaan doen. Maar dan komt toch mijn BI-hart ook weer een beetje naar voren. Je moet je basis goed op orde hebben, dus je standaarddata moet goed op één plek staan. En je moet reports gaan bouwen waar de mensen in eerste instantie hun inzichten uit kunnen halen om werk beter te doen. Maar ook om te kunnen exploreren en om ideeën te gaan opdoen van, hey, dit wordt nou interessant. Dus daar zijn we mee gestart. En we zijn ondertussen steeds meer doorgegroeid naar ook echt vergaande machine learning toepassingen. Dus echt het voorspellen bijvoorbeeld van de conversiekans van iemand die op de website terechtkomt. En dingen daartussenin. Dus gisteren was een slechte dag qua conversie. Ja, hoe komt dat nou?
Ja.
Ja, dan wordt het net een wat ingewikkelder model. Gebruiken we Python en de Colab notebooks van Google. Om dat allemaal net wat beter inzichtelijk te maken. Dus we hebben verschillende stappen. En we zijn steeds meer in die volwassenheid aan het groeien naar prescriptive of naar de toekomst kijken in plaats van alleen maar terugkijken.
Ja, je vertelt, we gaan steeds meer doen met machine learning. Dan ga je daar inzichten uithalen en dan ga je features omheen ontwikkelen. Die feature extractie, hoe pakken jullie dat aan?
Dat is wel een goede vraag, want die ligt vooral bij mijn data scientist. Daar bemoei ik mij minder mee. Ik kan je wel vertellen over de technieken die we gebruiken, maar echt heel specifiek, dat is niet aan mij besteed.
Nee.
Hey, en het gebruik van standaard oplossingen. Google heeft een recommendation engine. Ik geloof weliswaar nog steeds in beta. Hè? Ja. Wat is jouw keuze? Gebruik je dat? Of zeg je toch van, nou nee, dat willen we in Python zelf op gaan bouwen?
De recommendation API is wel een leuk voorbeeld. Die is volgens mij vorig jaar inderdaad al in beta gekomen. En op zich is mijn relatie met Google prima. Dus ik wil natuurlijk graag meedoen aan het beta-programma. Maar dan bleek dat je, geloof ik, misschien wel 1000 keer zoveel data nodig had als dat wij hebben. Anders dan kwam je niet eens de beta in.
Ja.
En ja, wij hebben best wel wat sessies en wat websitegedrag voor een Nederlandse partij. Maar dat beta-programma was toen echt alleen weggelegd voor de allergrootste.
Is dat de grote uitdaging ook voor jullie? Die beperkte set aan data, is dat wat het zo lastig maakt om in deze markt groot te worden?
Dat maakt het heel lastig. Want onze concurrenten die hebben jarenlang aan historie. Dat vertaalt zich in dat marketing bij hen een stuk makkelijker gaat. Maar dat vertaalt zich er inderdaad ook in dat ze hun klant veel beter al kennen.
Ja, maar die data is dus goud waard voor de partijen in de markt.
Klopt, die data is wat mij betreft echt heel erg veel waard. En ja. Bij de gevestigde orde reisbedrijven is dat een van hun belangrijke assets, zou ik zeggen. Ja. Die zit op goud wat dat betreft.
Ja, het is logisch ook dat jullie daar veel op investeren.
Ja, dat moet je opbouwen en dat duurt gewoon even.
Ja. Ik wil nog even teruggrijpen op iets ook wat je net zei voordat we daaraan voorbij gaan. Je had het over de Fission API en plaatjes, praatjes en dat gaan combineren. Hoe moet ik me dat voor stellen?
In de reiswereld is content heel erg belangrijk, maar content is ook moeilijk te automatiseren. Wij zijn vanuit ons technische platform heel breed qua hotels en qua vakanties die we hebben. Wij hebben meer dan de meeste in Nederland. Misschien zelfs wat meest als we dat echt zouden willen en alles zouden openzetten. Maar dat houdt in dat je voor 15.000 of misschien wel voor 30.000 hotels allemaal plaatjes en allemaal teksten nodig hebt. En daarvoor ben je afhankelijk van externe leveranciers die plaatjes aan je aanleveren. Nou ja, dat gaat vaak goed, soms ook niet. Maar wij verkopen ook veel hotels die niet heel bekend zijn in Nederland. En hoe kom je dan aan de Nederlandse juiste tekst? Of hoe kom je überhaupt aan een mooie foto? Dat is heel lastig. En dat selecteren, dat gaat nu grotendeels op basis van business rules. Het formaat moet oké zijn.
Hoe groot is jullie aanbod? Kun je dat niet gewoon met de hand doen?
Nee, dat kan niet. Want ons aanbod is dus in theorie 60.000. We schalen hem af naar 30.000. En op dit moment kun je iets van 15.000 hotels kiezen op de site.
Ja, dat is wel een klus.
Dat is wel een klus. En dat past niet in onze visie. Want wij geloven heel erg dat om succesvol te worden in de reiswereld moet je heel schaalbaar zijn. Dat zien we ook echt als een voordeel van ons op de concurrent. Wij zijn kort geleden gestart. Wij hebben weinig tot geen legacy. Dus wij kunnen veel sneller automatiseren. Dat is een belangrijk speerpunt voor ons. En dat moet je ook met je content gaan doen.
Ja, nu heb je voor Google gekozen. Hè? Ja. Je wil natuurlijk onafhankelijk zijn van welk platform. Kijk je nog wel naar andere partijen en als het nodig is, ben je dan bereid om te switchen? Of zeg je van nou nee, we gaan echt die toolkit van Google helemaal uitnutten?
Beide een stukje. Kijk, ik kijk wel naar andere partijen, maar ik ben op dit moment niet geïnteresseerd om een switch te maken, omdat ik daar weinig voordeel in zie. Maar ik hou er wel een rekening mee bij het opzetten van de architectuur, dat alles dat wij doen, dat wel degelijk om te zetten is naar een andere cloud provider. Want ik wil geen lock-in hebben bij Google. Dus ik probeer altijd code zo te schrijven dat je kan switchen.
Want jullie hebben ook chatbots hè, op de site. Die bouw je waarschijnlijk in Dialogflow.
Klopt.
Is die dan verbonden met CRM-achtige systemen van Google of Salesforce? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, de Dialogflow chatbot is gekoppeld aan Salesforce. Het belangrijkste doel in eerste instantie voor de chatbot is het automatiseren van repetitief werk op de klantenservice. Wij hebben ervoor gekozen om zelf een connector tussen Dialogflow en Salesforce te bouwen. Dus die connector is weer een stukje in-house. Daar zou je in theorie een andere chatbot agent voor kunnen gaan zetten. En aan de andere kant een ander CRM-systeem.
Maar de rules die je inricht in Dialogflow, die zijn toch wel heel erg gericht ook op Dialogflow en op de syntax die je daarin gebruikt.
Klopt. Het specifiek stuk Dialogflow is moeilijk te verplaatsen. Maar content bijvoorbeeld weer wel.
Wat is nou de meest gestelde vraag? Weet je wel?
Ja, de meest gestelde vraag. Ja, ik wil op vakantie naar X.
Ja.
Of wat ook wel heel populair is, kan ik ruimbagage bijboeken? Of hoe kan ik online inchecken? Dat soort vragen.
Hey, heel even terug naar de techniek. Hè. Dus jullie hebben Salesforce gekozen. Waarom bouw je niet een eigen customer bucket in Google?
Wij hebben ook ons klantdata in Google. Alleen wij hebben gezegd, Salesforce is onze klantenservice tool. Die is daar heel goed voor geschikt. Klantenservice werkt top met Salesforce. Salesforce is ook een CRM. Salesforce is daarmee ook de primaire bron van onze klantdata. Maar dat heeft verder geen reden. Salesforce is een CRM en dat gebruiken we. Maar dat biedt verder geen voordelen. De klantenservice moet kunnen zien met wie ze praten. En daarom is de data daar onder andere.
Ja, ik kan me voorstellen dat het ook gaat weer om de back-end processen met facturatie en dat soort dingen. Met een contact met externe leveranciers. Dat je daarom voor Salesforce kiest?
Nee, Salesforce die beheert echt alleen het CRM-stuk en de klantenservice. Voor het backend hebben we nog een vrij oud systeem vanuit de travelwereld. Waar we inderdaad, wat je zegt, inkoop, verkoopprijs en echt de boeking opslaan. Dus we hebben een aparte bron voor de boeking. Ja. Maar zo. Okay.
Hey, en als je nou kijkt naar de AI-ML-capaciteit van Salesforce. Hè, zijn claim met Einstein van alles te kunnen. Ja. Kan je nou wat vertellen over die twee verschillen tussen wat Google biedt en Salesforce en waarom je voor de ene en de ander kiest?
Ik kies vooral voor Google vanwege de flexibiliteit. Ik geloof in Google technisch meest geavanceerd te zijn.
En wat is dat, flexibiliteit?
Niet een lock-in bij één tool. Als ik nu in Salesforce de chatbot zou gaan inrichten, dan is dat de Salesforce Einstein chatbot. Als ik die chatbot vervolgens in mijn app wil hebben, dat kan wel, maar dan neem je een heel stuk over met Salesforce eigenlijk. Vervolgens wil ik reizen gaan verkopen via de chatbot. Dat kan Salesforce nog niet. Dus ik wil zo flexibel mogelijk zijn. Dus dan kies ik liever voor de iets moeilijker weg. En dat is in dit geval Dialogflow. Salesforce Einstein voor klantenservice, vast top. Maar ik wil naar de toekomst kijken.
Oké, dus het kan zelfs zo zijn dat je zodanig gaat groeien dat je qua kosten kiest voor een AWS cloudopslag. Mm-hmm. En dat je API's gebruikt van Microsoft, Google en noem maar op. En dat je CRM doet in, of een klantenservice in, zo flexibel wil je zijn.
Ik wil zo flexibel kunnen zijn. Nou, we kunnen natuurlijk niet, veel, niet lift en shiften.
Nee, ik denk dat het voordeel wat jullie hebben is dat je niet met al die bestaande systemen een helemaal van nieuw de grond af aan kan gaan opbouwen. En dat je daar ook een keuze in moet maken van gaan we heel snel of gaan we een solide platform bouwen. Mm-hmm. Maar dat je wel, kijkend naar de toekomst en schaal, nu al die keuzes goed maakt.
Ja.
Hey, en je gebruikt dus allerlei verschillende technieken. En in de toekomst staat alle deuren open. Hoe zit dat met personeel? Mogen die mensen Google-cursus doen, AWS, en hebben ze 2 dagen daar de tijd voor? Of zitten ze hier 5 dagen Python? Hoe richt je dat in?
Afgelopen 2 jaar heeft personeel vooral verschrikkelijk veel leertijd gekregen, maar dat zit meer in het bedrijf. Alles wat we doen is nieuw en veel dingen die we doen zijn ook nieuw voor de mensen. Een heel ervaren Google Cloud consultant werven, en zeker begin 2018, dat is bijna niet te doen. En zo'n cloud die evolueert verschrikkelijk snel.
Ja.
Zo snel dat alleen het lezen van een nieuwsbrief, dat is bijna al een dagtaak. Dus je hebt zo verschrikkelijk veel nieuwe technologieën die je continu moet leren, moet gaan selecteren van wat wil ik nu al gebruiken, waar wacht ik nog even mee. Dus wij zijn eigenlijk heel erg bezig met leren werken met bepaalde tooling. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Cloud Build. Ons hele deployment pipeline hebben we nu in Cloud Build neergezet. Ja, als je gaat googlen hoe doe ik X of Y via Cloud Build, er is bijna niks te vinden. Niemand blogt erover.
Is nog geen YouTube filmpje met uitleg?
Nee. Geen Indiër die even vertelt hoe het allemaal werkt.
Ja.
En dat zie je heel veel als je op Amazon of mindere mate Microsoft, zal dat ongeveer hetzelfde zijn. Heel veel is nieuw.
Ja, hey, en dat wordt natuurlijk je added value. Dat je voortdurend in die spitspositie van technologie zit. Mm-hmm. Waar ongetwijfeld je grote concurrenten ook claimen dat te doen. Maar bedoel, daar is het voor jou te halen. En ja. Hoe doe jij die met je collega's? Zij doet de marketing, jij de techniek. Hoe, mm-hmm. hoe overleggen jullie beiden wat mogelijk is vanuit technologie? Wat de klantwaarde omhoog brengt?
Even denken over deze vraag.
Nou, je zei eerder, hè, je ziet marketing en je ziet techniek en daar zit een gat tussen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Om jullie zitten echt in de spitspositie waar het gebeurt met nieuwe ontwikkelingen, IT. Ik wil het niet vooral geen IT noemen. En hoe overleg je met je collega van, joh, kijk, dit geeft weer capabilities richting de klant?
Ja, wij werken op een vrij gestructureerde manier, in ieder geval op hoog niveau. Via de Rockefeller Habits of het Scaling Up framework. Dus wij kijken heel erg naar waar willen wij nou staan over 5 jaar.
Fern Harnish.
Ja, en dat is dat boeken zonder zoeken, onze slogan.
We zullen het boek ook opnemen in de show notes. Ja, voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja. One page strategic plan maak je dan, hè?
Ja, dus dat is... ik was daar altijd een beetje... ik bleef daar ver weg van dat soort plannen. Maar nu je eenmaal in een echt bedrijf zit, wat je zelf moet trekken, dan is dat toch wel interessant allemaal. En dat helpt je heel erg om, oké, dit wil ik. Dit kan ik op korte termijn gaan doen. En dit hier wil ik al op middellange termijn staan. En de zaken die je wil, ja, daar moet ik vervolgens, of moeten we, technische oplossingen bij gaan zoeken. En hetzelfde geldt voor marketing. Marketing heeft natuurlijk ook torenhoge ambities. Heel automatisering, superbelangrijk. Want marketing willen wij net zo schaalbaar zijn als klantenservice en tech. Marketing heeft ook allerlei wensen. En die moeten daar ook continu voorop gaan lopen. Van hoe gebruik ik nou bijvoorbeeld Google Marketing Platform of andere marketing tooling? Hoe gebruik ik het nou optimaal? Om zo min mogelijk met mijn handen aan de knoppen te hoeven zitten, maar wel het beste resultaat te halen.
Ik zou nog even teruggaan ook naar dat aanbod. Want je geeft aan, we hebben 60.000 hotels hebben we in ons portfolio zitten. En hoe bepaal je nou wat daarin zit? Want jullie hebben beperkte data beschikbaar.
Ja.
Kan je daar creatief in omgaan dan op de een of andere manier?
Ondertussen wel. Het is ook wel leuk, want toen wij startten, toen was er nul controle op het aanbod. Wisten wij platweg, wij wisten gewoon niet wat we verkochten. Als je dan de website opkwam, was die gesorteerd op alfabet, geloof ik. Dus dan had je goedkope vakanties in Albanië had je bovenaan staan.
Nou ja, dat is ook leuk, Walter.
Hartstikke leuk.
Nooit geweest, mee. Mooi. Ja?
Ja. Ja, ondertussen is Albanië best wel up and coming. Maar,
dankzij vakanties.nl, want die verkochten dat natuurlijk.
Het waren ook niet bepaald de beste Albanië vakanties, want hij sorteerde ook automatisch op prijs.
Oh ja.
Dus, ja. Ja, noem het maar rotzooi had je bovenaan staan. Dus toen zijn wij vanuit ikzelf en mijn datacollega gaan nadenken, hoe gaan we dat nou beter doen? Wat namelijk iemand aangenomen, zo rond mei 2018. Dus toen hebben wij dat heette toen gekscherend de Banga-lijst. Hebben wij een lijst gemaakt met de beste accommodaties van vakanties. Gebaseerd op business rules. Dus wat wordt er nou geklikt, wat wordt er gekeken? Net iets geavanceerder van welke prijzen wijken nou positief af van de trend. Ja. Dus zijn voordelig als je de eigenschappen allemaal in oogschouw neemt. Toen hebben wij eigenlijk onze eerste popularity filter gemaakt. En dat is nu hoe de website ook standaard is gesorteerd. Hij sorteert op populariteit. Wat daar wel interessant aan is, is dat de klant die op jouw site komt, die bepaalt wat je toont, wat populair is. En wij bereiken natuurlijk nog lang niet iedereen in Nederland. En zeker toen niet. Dus de popularity werd bepaald door een vrij selecte groep mensen. Namelijk de mensen die wij op dat moment wisten te bereiken. Dus ook heel veel goed aanbod, dat kwam nog niet naar boven. Dus daar zijn we steeds meer gaan werken. Steeds meer invloed kon je hebben op die lijst. En we hebben er uiteindelijk voor gekozen om toch nog afgelopen december een productmanager aan te nemen. Omdat wij nog steeds zagen, hey, dat datagedreven productaanbod is leuk.
Old school.
Maar old school, ja. Dat heeft zeker nog waarde.
Ja.
En nu maken we dus een combinatie.
Een ervaren rot in het vak die veel ervaring heeft met samenstellen van aanbod, kan ik me zo voorstellen.
Ja, iemand die heel veel ervaring heeft met andere online reiswebsites. En ook gewoon weet vanuit de markt. Kijk, je moet mij niet vragen wat komende zomer het allerbekendste of allerleukste land wordt. Maar zij weet dat.
Glamping in Frankrijk.
Ja, bijvoorbeeld. Een of ander eiland in Griekenland waar ik nog nooit van heb gehoord. Maar zij tovert het allemaal uit haar mouw. Dus die verweven we in die populariteitsscore.
Ja.
Waardoor we beter en gevarieerder aanbod nu bovenaan hebben staan.
Een contentredactie in feite.
Ja, precies. En wij hebben nu zelfs in onze jaardoelen opgenomen dat gewoon een x-deel van het aanbod, dat is gewoon met de hand gecureerd, noemen we dat. Omdat we zien dat daar ook gewoon nog echt een stuk kwaliteit zit dat onze data niet in boven brengt.
Klinkt ook wel vertrouwd als je op de website komt en je ziet dat bepaalde bestemmingen ook met de hand geselecteerd zijn door de kenner.
Nee, je hebt het ooit gehad over bedrijfsbreed data inzetten, oftewel democratiseren in de organisatie. Kan je daar wat over vertellen? Ja, inderdaad. Ja,
dat is wat ik wel een leuk onderwerp vind, want ook vanaf het begin hebben wij gezegd, we moeten niet een of andere reporting afdeling gaan opzetten. Dus mijn team gaat niet voor iedereen report zitten maken op aanvraag. We moeten dat echt gaan verweven in de organisatie. En dan is de vraag, hoe doe je dat dan? Want er zijn gewoon een aantal mensen die totaal niet data savvy waren, zeker niet in het begin. Hoe maak je dat nou zo makkelijk mogelijk? Nou ja, de kwaliteit van je data is altijd heel erg belangrijk, dus die moest goed zijn. Het duurde ook even voordat we dat allemaal op orde hadden. Maar je ziet ondertussen, en dat is een leuk voorbeeld van de evolutie van GCP. Je had op een gegeven moment Google Sheets en daar kon je 10.000 rijen kon je daarin stoppen. En dan konden mensen op een voor hun vertrouwde manier aan de slag met hun data. Maar dat was niet geautomatiseerd.
Dat is gewoon het Excel van Google waar je het over hebt.
Het Excel van Google, maar dan met veel minder mogelijkheden. Eigenlijk zo weinig mogelijkheden dat een beetje serieuze analyse niet lukt. Want je had maar 10.000 rijen. En dus, maar dat evolueert. En ondertussen heb je, dat heet Connected Sheets. Dan kun je een dynamische query kun je achter je sheet hangen. En dan kun je ineens wel veel meer, want dan heb je veel meer data. Dan kun je de data alvast een beetje voorkoken in die query. Je kunt hem automatisch laten updaten. Dus nu zijn er ineens mensen, ook van klantenservice, die elke dag netjes een mooi rapport geserveerd krijgen in Sheets. Want dat kennen ze. Met de data die voor hen belangrijk is. Bijvoorbeeld boekingen die zijn mislukt. Of boekingen waar nog iets voor geregeld moet worden. Dus dan genereren we eigenlijk een automatische werklijst voor die mensen. Dus je zou het bijna een stukje software kunnen noemen. En omdat het een sheet is, kunnen zij ook direct werken en administreren daar. Dus dat werkt heel prettig. En zo worden ze langzaamaan steeds meer betrokken eigenlijk in wat we doen. Gaan ze ook steeds meer vragen stellen. Van hey, ik zie dit of dit. Kun je daar eens een overzicht van maken voor me? Nou ja, dan kiezen we ervoor dat direct te automatiseren. Zodat ze het niet nog een keer hoeven te vragen.
Hey, en heb je dan periodieke gesprekken met die mensen? Kijk je nog wel eens naar je sheet? Of ligt daar een soort organisatie? Kijk, we komen veel bij organisaties en die zeggen, democratize en data breedte, noem maar op. En dan uiteindelijk gaat dat. Heb je daar een structuur voor ontwikkeld?
Nog niet, maar ik waak er wel voor. Want ik heb wel eens ergens op een afdeling gezeten waar heel veel rapporten werden gebouwd die nooit werden gebruikt. Ook nieuwe rapporten niet. Maar wij zijn nu nog klein genoeg om, je hebt gewoon de informele communicatie. Je weet of mensen ergens mee bezig zijn of ergens wat aan hebben of niet. En als je een rapport bouwt dat nutteloos is, dat zou één niet hoeven te gebeuren. Omdat collega's kritische vragen stellen aan elkaar. Maar als het vervolgens niet wordt gebruikt, ja, dat zien we ook direct.
Heel even naar de toekomst kijken. De komende 3 jaar, laten we niet verder kijken. Technologie, wat ga je doen? Wat ga je, blijf je bij 1 platform? Ga je multiplatform? Ga je richting AutoML omdat je meer data? Wat zijn je ideeën daaromtrend?
En wat is de uitdaging? Van wat is nou dat ding waar jullie overheen moeten komen? Wat is de sleutel tot succes? Als je dat oplost?
Onze echte sleutel tot succes is schaalbaarheid in marketing. Doordat we jong zijn, is heel veel van je marketing, veel van je verkoop is eigenlijk via betaalde kanalen. Dat moet beter. Want we houden nu gewoon te weinig geld over. Dus het optimaliseren van de marketing is de allergrootste technische uitdaging die wij intern. Maar aan de andere kant, wij hebben gezegd, wij lopen voorop in de markt. Boeken zonder zoeken is ons grote doel. Die website is nu prima, maar boeken zonder zoeken, dat maken we nog niet waar.
Ja.
Daar moeten we heel erg naartoe gaan groeien. Dus het kanaal, de website, of misschien wat breder, hè, een stukje conversational. De klant moet misschien wel met ons kunnen praten als hij daar behoefte aan heeft. Dat moeten we de komende 3 jaar heel erg gaan ontwikkelen. En hoe dat er precies uitziet, ja, dat weet ik nog niet. Maar we zijn daar heel erg mee bezig. Van wat wil die klant nou? En over 3 jaar is voor ons best lang. Wat wil die klant nou over 3 jaar? We weten het niet, maar we moeten wel continu blijven verbeteren.
Ja, en verwacht je dat op 1 platform blijft, zoals Lex al ook hint? Of verwacht je dat je daar breder in gaat?
Ik verwacht dat wij heel erg veel meer gaan halen uit conversational. Ik weet nog niet of dat dan inderdaad de chatbot of op de website blijft. Of dat wij een apart...
Voice misschien wel?
Misschien wel een voice endpoint hebben waar mensen naartoe kunnen bellen of praten of whatsappen. Of
hey, Google, boek voor mij de ideale vakantie.
Ja, ideaal, zou heel mooi zijn. Maar misschien over 5 jaar.
Ja.
Ja. Nee, dus wij zijn heel erg aan het kijken naar andere kanalen. En we staan er ook, wij houden niet dogmatisch vast aan, je moet een e-commerce website hebben. Als over 3 jaar blijkt dat 70% niet via de website gaat, en alleen maar beter, dan lopen we weer voorop.
Ja, dus je zit er bovenop de ontwikkeling en die snelheid en die honger en die ambitie, dat
is
maakt
heel belangrijk. Ja. Ja.
Maar de virtuele vakantieassistent, die hoor ik nog niet echt voorbij komen. Ja.
Dat is ook zeker een doel. Onze chatbot is nu dus klantenservice, maar ook voor, ik denk, einde dit jaar willen wij ook echt de digitale reisleider willen we in place hebben. We hebben ook een app, die app is nog niet heel geavanceerd, maar dat is meer een proeftuin. Ik wil dat daar een reisagent in zit waar je tegen kan praten. Als jij s'avonds trek hebt in een hamburger, vertelt die reisagent waar je de beste hamburger kan krijgen. Als je een excursie wil boeken, dan koppelen met een excursie API. Je kunt excursie boeken, een paar dagen huurauto, hetzelfde verhaal. Dus dat hulp je als je eenmaal op locatie bent. Daar zijn we ook heel erg mee bezig.
Oké. Okay. Hey, nog heel even terug op on-prem en cloud. Hè? Jullie hebben alles in de cloud?
Ja.
Of staan er echt cruciale elementen ook nog op een lokale server te draaien?
Je ziet het hier, Lex, de kluis is leeg. Er staat een bureau in.
Ik, inderdaad, ja, daarom. Ik denk, vertel nu.
Twee lokale systemen draaien waar dashboards voor de tv's die aan de muur hangen op draaien.
Oh, zie je. Ja. Oh.
Raspberry Pi's.
We hebben nog iets.
Vanuit onze start hebben wij nog het administratiesysteem waar de boekingen ingaan. Dat draait niet on-premise, maar dat draait wel in een datacenter. Dat is een puur uit gemak. Die tool die draait, daar kunnen wij gebruik van maken. Hij administreert de boekingen. Prima.
Gaaf, maar uiteindelijk dus gekozen voor compleet cloud. Ja.
Heel goed.
Hey, gaaf verhaal.
Heel gaaf verhaal, Elwin. Heel veel succes met de ambities en uitdagingen van die bestaande markt. En het brengen van die reiservaring die we offline van het reisbureau kennen naar online. Wou je in de gaten.
Vakanties.nl, Walter. We gaan vakanties boeken via, toch?
Ja, allemaal zoeken en boeken.
Naar Albanië.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!